De lastigste vraag. Hoe zeker weten we nu echt dat kinderen relatief gespaard waren door het coronavirus? Dat is voor mij de allerbelangrijkste vraag. Met hoeveel zekerheid durf ik dat te zeggen?
Ja, dus die staat op 1.
Die staat op 1 voor mij, vanuit mijn specifieke vraag. Tweede vraag, lastigste vraag is wanneer komt het vaccin? En komt het vaccin? En de derde lastigste vraag is hoe verspreidt coronavirus nou precies? Dat zijn de 3 topvragen waar wij met elkaar over discussiëren.
Welkom bij een opname, een podcastserie over het werk van het Erasmus MC in Rotterdam. Met deze week, waarom hebben kinderen relatief weinig last van het coronavirus? Mark de Bruin en Jelle Visser ontmoeten kinderarts en infectioloog Pieter Vrij, die net als veel andere ouders blij is dat zijn kinderen weer naar school kunnen. Een gesprek over kinderen als tough cookies. Ze kunnen relatief veel hebben, ook al weten deskundigen wereldwijd vrij weinig waarom dat zo is.
We bouwen het schip terwijl we zeilen. Het is echt ongelooflijk. Dit is een quote die heb ik overgenomen van Matthijs de Hoog, hier van de IC.
Dat is een hele mooie, maar die heb jij gepikt eigenlijk.
Die heb ik gepikt, ja. En ik weet echt niet of het een uitspraak is of dat die van hemzelf is. Dus ik wil hem graag acknowledgen hier. En dat is echt een groot probleem. En ik denk alleen op basis die we nu hebben, dat de eerste vraag is, ik denk echt op dit moment met de kennis die we nu hebben, dat kinderen minder last hebben van coronavirus dan jonge kinderen minder last hebben van coronavirus dan andere leeftijdscategorieën. Dat ben ik eigenlijk, op basis van wat ik nu weet, durf ik dat te zeggen. Antwoord 2, wanneer komt het vaccin? Vind ik een ontzettend moeilijk. En komt het vaccin? Vind ik bijna onbeantwoordbaar. Ik denk dat als je kijkt naar de initiatieven die al lopen, zijn die heel erg hoopgevend. Als je dan vervolgens bedenkt dat je ook niet te snel moet gaan, hè, want je wil ook geen blunder maken. Daar moeten we heel erg voor oppassen. Ik weet ook uit mijn ervaring als kinderarts dat voor heel veel ziektes er toch nog steeds geen vaccins zijn. Ondanks het feit dat we er al heel lang naar zoeken. Dus dat is altijd een zorg die ik heb. Maar oké, als we dan helemaal van het gunstige geval uitgaan en je zou zeggen, nou, begin volgend jaar zit je echt met kandidaatvaccins, dan is het volgende nog. Hoeveel tijd heb je dan vervolgens nodig om die aan 7 miljard mensen te gaan geven? Ik heb daar zorgen over. We kijken heel erg naar dat vaccin. En we willen ook allemaal heel graag dat het vaccin komen. Maar enigszins temperen moet je het enthousiasme wel. Want er zijn echt nog wel heel wat bochten en angels te nemen voordat je dat vaccin voor iedereen wijdverspreidt.
Nou, dat punt is ook gemaakt.
En vraag 3.
Hoe verspreidt het virus? Ja, nou, dat vind ik dat is iets waar ik zelf heel mee zit. Want als je daarachter komt, wat nou de meest effectieve manier van interventie is, waar ik dan aan denk, als je daarover praat, is het zo dat je hele kleine druppeltjes uitstoot die heel lang in een ruimte blijven hangen. Dat noem je aerosolized transmission. Dat zou heel vervelend zijn. Zijn het de druppels? Is die 1,5 meter goed genoeg? Of zijn het de oppervlaktes die je aanraakt? Of is het alles? Maar als je daar een beetje feeling voor kan krijgen, dan kan je al heel ver komen. En ik ben eigenlijk daar wel wat optimistischer dan sommige anderen. Ik denk dat je sommige superspreaders hebt. Die verhalen zijn bekend. Maar als je bedenkt wat we met onze 1,5 meter maatschappij al voor elkaar hebben gekregen en hoe je daar de R-not naar beneden ziet gaan, vermoed ik toch dat het virus overgroot gedeelte van de verspreidingen waarschijnlijk toch wel te maken heeft met die druppel-contact-druppel overdraagbaarheid en dat je daar dus heel veel mee kan voorkomen.
Wat weet je wel?
Nou, wat we weten van coronavirus in kinderen is dat we hebben al gewoon normale coronavirussen. Dus die circuleren al generaties. Die zijn ooit ook in onze systemen gekomen, maar die circuleren al generaties. Kinderen die krijgen die vaak op jonge leeftijd en worden daar vaak eigenlijk helemaal niet zo heel ziek van. En dan krijgen neusinfecties, dat soort dingen. Omdat ze relatief mild zijn, moet ik ook eerlijk zeggen, hebben we ze niet super mega goed onderzocht. Dus het is niet zo dat we zoveel weten over coronavirus bij kinderen als bijvoorbeeld griep. Eerste getallen laten zien dat kinderen in ieder geval veel minder aangedaan lijken te zijn. Dat komt wel eigenlijk overal uit alle statistieken. De reden waarom dat zo is, kunnen we nog even apart zetten. Die had ook in mijn top 3. Maar er zitten zoveel dingen in mijn top 3 van dit virus. En dat zeker in Nederland zie je. Als je naar de RIVM-cijfers kijkt, dan kunnen mensen gewoon zien. Dan zie je dat als je ziet hoeveel positieve testen, hoeveel opnames. Zie je hele kleine
percentage kinderen.
En boven de 70, nou, dat kan iedereen zien, knalt het door het dak. Hè?
Want er is niemand onder de 18 overleden, hè?
Nee, bij mij weten, zoals de status van vandaag is dat zo. Als je kijkt zo naar kinderen, om daar maar eens grof mee te beginnen, is het goed om je te realiseren dat eigenlijk ieder virus dat een kind krijgt als hij jong is, onder de 5, is eigenlijk een pandemisch virus. Want ze hebben het nog nooit gezien. Nou is het wel zo natuurlijk dat je niet alle kinderen tegelijk ziek maakt. Dus de impact van die virus is heel anders op de populatie. Maar toch is het niet zo, godzijdank als kinderarts, dat onze ziekenhuizen nou jaarlijks tientallen kinderen overlijden aan die virussen. Dus er is intrinsiek al wat met kinderen dat ze
sterk zijn.
Tof cookies noemen wij ze. Hè? Je kan behoorlijk wat aan kinderen. Kinderen kunnen behoorlijk wat doorstaan. Er zijn wel meer dingen die als je kinderen geen kuren, die zouden jij en ik voor geen meter overleven. Intrinsiek zijn die heel sterk.
Waar zit hem dat in? Is dat omdat ze allemaal gevaccineerd zijn op jonge leeftijd?
Van mama.
Cellen sterker.
Dat is de $1 million question. Een hele belangrijke vraag die je stelt is: is het omdat we zo goede gezondheidszorg hebben? Ja, dat is de eerste stap. Dus de vaccinaties spelen een rol. Er wordt vreselijk goed voor kinderen gezorgd. Kinderen zullen niet zo snel aan de alcohol zijn en roken en extreem overgewicht hebben. Dus dat speelt al een belangrijke rol. Hè. Die nemen we vaak in al onze immunologie denken niet mee. Maar dat is een belangrijke rol. Kinderen zijn, denk ik, relatief gezonde wereldburgers. In ieder geval in Nederland. Maar daarnaast zie je ook, en dat zie je eigenlijk overal terug, kinderen hebben iets bijzonders. Dat noem je de infectious diseases honeymoon. Dat ze heel veel infecties kunnen doorstaan zonder daar extreem ziek van te worden. En dat weten we eigenlijk allemaal wel. Want iedereen weet, de kinderziektes die onze kinderen krijgen, kan je als volwassene beter maar niet krijgen.
En hoe noem je dat?
De infectious diseases honeymoon. Dus de periode dat je infectieziekte kan krijgen en daar relatief goed uitkomt. Dat wil niet zeggen dat het nooit fout gaat. Hè? Dus we zien hele zieke, ik kom ooit van de intensive care. We zien gruwelijk zieke kinderen nog steeds ook overlijden. Helaas, het is altijd vreselijk, aan gewone infectieziektes. Kan gewoon gebeuren, maar het komt heel weinig voor. En dat, maar als je bijvoorbeeld, een goed voorbeeld daarvan, wat eigenlijk de meeste mensen weten, maar misschien nooit over nadenken, is waterpokken. Kinderen krijgen waterpokken, 100.000 kinderen krijgen waterpokken. Als jong volwassen, maar als volwassen, dan moet je echt geen waterpokken krijgen. Dan word je spuugziek. En dat weten we, omdat het altijd vreselijke verhalen zijn van jong volwassenen. Zeker moeders die zwanger zijn, die sowieso heel kwetsbaar zijn, om andere redenen. Die dan van een jongste kind waterpokken krijgen, zwanger zijn van een tweede kind. Dat is een heel groot risico. Die moeders kunnen extreem ziek worden. En waarom dat is, dat weten we nog steeds niet. Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met hoe het immuunsysteem van kinderen omgaat met virussen. En dat is anders dan dat van ons. Maar het lijkt erop dat is in die eerste levensjaren het immuunsysteem op een andere manier misschien iets minder heftig reageert op virussen en bacteriën dan dat van ons later. En eigenlijk zie je die verandering komen, zeggen wij, als de geslachtshormonen beginnen op te komen, dus de adolescentie komt, dan zie je dat immuunsysteem weer op een andere manier reageert. En die periode tussen de 3 en de 10, 12 jaar, dat is die periode waar ik nu naar refereer. En dat is die infectious diseases honeymoon. Dus die kinderen die zijn relatief, zijn wel ziek,
maar sterk toch?
Relatief beschermd voor hele ernstige ziekten.
Is er nou al iets dat we, wat zijn we, 2-3 maanden verder, wel zeker weten over COVID in relatie tot kinderen?
Zeker weten we niks. Maar de waarheid is gewoon dat we nog steeds over heel veel dingen, alle experts twijfelen over dingen. Er zijn ongelooflijk veel dingen die we vermoeden, of waar we met de getallen die we nu hebben een bepaalde richting in denken. Maar er is niets waar ik van durf te zeggen dat ik het zeker weet. Het voorbeeld dat ik daarvan durf te geven is, als je mij nou vraagt, wat weten we van COVID en kinderen en ziekte? Dan zeg ik, ik denk dat je nu kan zeggen op de getallen die ik zie. Initieel dachten we, was er zelfs hoop dat kinderen het misschien helemaal niet zo goed konden krijgen. Dat heb ik nooit gedacht, maar dat kan wel. Dus kinderen kunnen wel COVID krijgen. Kinderen kunnen ook heel erg ziek worden van COVID. Er zijn rapporten dat gebeurt. Maar het zijn rapporten, het zijn incidentele cases. Het is nowhere near wat je hoort aan het andere leeftijdsspectrum, maar zeker boven de 60, 70, al die vreselijke verhalen, die gigantisch hoge sterftecijfers, dat is bij kinderen gewoon niet zo. We hebben wel bits and pieces. Het verhaal is nog niet af. En niet ik niet, maar niemand niet. En dat is heel belangrijk.
Zou je ook al een top 3 hebben van de grootste onzin dingen die je voorbij hebt zien komen?
Top 80, denk ik.
Waar heb je het hardst om gelachen dan?
Ik moet eerlijk zeggen, bij deze uitbraak wordt het steeds moeilijker om te lachen. Omdat ik vind dat er heel veel kwaadaardigheid zit in heel veel dingen die worden gezegd. Weet je wat echt gek is? Dat 5G coronavirus veroorzaakt. Dat je dan denk ik, maar dat is zo raar. En je schrikt je wezenloos dat een man die leiding moet geven aan ons systeem suggereert. Ik denk niet dat hij dat bedoeld heeft, hoor, maar het kwam wel zo over om Dettol in te injecteren in patiënten. Ja, daar word je natuurlijk wel heel droevig van.
Maar je zegt kwaadaardig?
Ja, het wordt kwaadaardig in de zin dat dat je ziet dat sommige uitbraken ook gelinkt worden naar minderheden. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar nu in Seoul worden homoseksuele mensen heel erg aangekeken op het feit dat zij de verspreider van het virus zouden zijn. Nou, dat weten we nog lang niet, omdat het zou dan vanuit gay bars komen. Dus dan worden mensen meteen gestigmatiseerd. Ik heb heel veel. Ik zit met wat zorg te kijken naar hoe. Mensen vanuit Azië worden benaderd ten opzichte van COVID. Hoe die, überhaupt die retoriek over het ontstaan van het virus, hoe dat langzaam toch naar raciale en
die Chinezen vreten alles.
Ja, weet je, dat soort dingen. En dan zelf vergeten dat wij hier met 17 miljoen mensen, miljoenen varkens, kippen, alles allemaal in en uit de waarde waar alle eenden overvliegen. Weet je, dat is te simpel zoals mensen dat nu plaatsen. Zorgwekkende dingen, maar 100% kan ik dat niet weghalen, is toch ook weer het verhaal dat het expres is gedaan. Dingen waar ik ronduit verdrietig, maar eigenlijk ook heel boos over word, zijn de samensweringtheorieën over Bill Gates, die eigenlijk alleen maar probeert met vaccineren de wereld een betere plek te maken, die heel veel goeds heeft gedaan. Dat is niet meer grappig. Dan is het zelfs.
Maar mensen zijn onzeker.
Ja, en dat is waar.
En jullie hebben geen antwoorden.
En wij hebben geen antwoorden. En als we antwoorden hebben, word je er niet blij van. Ja, dat realiseer ik me ook. Want ik bedoel, we komen ook wel met heel veel slecht nieuws, denk ik, ook voor mensen. Daar kan je zo ontzettend weinig aan doen, behalve zoveel mogelijk bij de waarheid blijven en proberen voor mensen de grenzen van wat we weten en wat we niet weten te schetsen. Kijk, ik denk dat het risico wat we nemen met die scholen, dat is echt een afgewezen risico. Die scholen gaan open omdat kinderen lijden nu echt onder het coronavirus. En op basis van de getallen die ik net vertelde, nogmaals met alle onzekerheden die daar weer omheen zitten, lijkt er ook op dat kinderen niet de verspreiders zijn. Dat laat het RIVM ook heel mooi zien. Niet de verspreiders zijn van het coronavirus in de maatschappij.
Dus terecht dat de scholen weer open zijn?
Absoluut terecht. Ja, ik ben daar. Ik spreek nu ook namens de NVK. Wij zijn van het begin af aan heel bezorgd geweest over het weghouden van, zeker de jonge kinderen. Dat is voor de jongvolwassenen een beetje anders, maar voor de jonge kinderen praten we nu, dat iedereen onder de 12, we praten nu over de basisscholen. Denken wij dat er ook heel veel nadelige consequenties voor kinderen zijn die ook impact hebben.
Waarom dan?
Nou, kijk, allereerst zit je in een gevoelige periode waarin kinderen zijn sociaal-emotioneel ontwikkelen. Je zit ook in een gevoelige periode waarop je leert lezen en schrijven. Dat is ook niet zo dat we nog even goed kunnen lezen en schrijven, leren lezen en schrijven als kinderen. Dus die periode is heel belangrijk. En wat mensen denk ik een beetje onderschatten, is ook de sociale functie van school. Wij gebruiken de scholen ook als een soort voelmeter. Hoe gaat het met die kinderen? Er zijn best wel veel kinderen die in niet zulke gezegende omstandigheden zitten als sommige andere kinderen, waarbij je nu eigenlijk heel weinig zicht hebt over hoe het daarmee is. En dat geeft ook schade. Misschien zelfs wel, sterker nog, we weten dat huiselijk geweld toeneemt. We weten, dat zien we gebeuren. En dan zeggen mensen, ja, dan laat je kinderen van zorgmedewerkers en laag sociaal toch naar school komen. Maar ja, dan ga je een brief schrijven. Mevrouw, meneer, we denken dat u laag sociaal of nog erger. We denken dat het bij ons niet. Kunt u misschien naar school komen, maar Jan Willemijn, die hoeft niet. Hè? Dus dat zijn dingen die niet kunnen. Nou ja, kijk, en dat heeft echt wel een impact op de gezondheid van kinderen. Los dat, denk ik, ieder kind eigenlijk niet opgesloten moet worden in een huis. Dat ieder kind moet kunnen bewegen.
Maar als ik je goed beluister, is het eigenlijk slechter om kinderen thuis te houden?
Vanuit het perspectief van het kind, ja. Maar er zitten meer, dat denk ik wel. En zeker op basis van de getallen die ik nogmaals met al die slagen om de arm, die ik heb, ook op de impact van COVID op kinderen. Want vergis niet, alles heeft impact op kinderen. Er zal vast wel een keer een vreselijk COVID-geval komen. Maar ja, kijk naar hoeveel kinderen fietsen. En toen ik nog op de intensive care werkte, zag ik ook vreselijke dingen door fietsen. Ga je dan kinderen niet laten fietsen? Dat zijn de afwegingen.
Wat is dan het schema? Dus je begint met de basisscholen.
Ja.
Maar mijn dochter van 12 op de middelbare wil ook graag weer naar school.
Ja. Ja, dit vind ik echt een hele moeilijke. Er is een studie uit Frankrijk die laat zien dat een grote uitbraak op een middelbare school echt kan. Die hebben laten zien dat daar echt wel ziekteactiviteit is ontstaan met forse uitbraak. Maar daar waren wel meestal milde casus. Dus hoe erg is dat? Hè? Maar er zijn ook leraren geïnfecteerd. Dus voor oudere kinderen is het complexer. Ik denk dat we dat kunnen gaan doen, omdat we nu op de anderhalve meter samenleving zijn aangekomen. Maar dat je dat gefaseerd iedere keer moet omvullen en heel goed moet bedenken, hoe ga je dat nou aanpakken. Want het nadeel is dus, ik denk, verspreiding op middelbare scholen lijkt mij geen ondenkbare situatie. Dat zou kunnen gaan gebeuren. Dus aan de andere kant, middelbare scholieren zijn weer veel beter instrueerbaar dan jonge kinderen, waarvan ik denk dat de kans van infectie waarschijnlijk weer wat kleiner is.
Die snappen het gevaar beter.
Ja, die snappen het gevaar beter. Dus ik denk, als je met hele goede voorbereidingen, kan je denk ik voorzichtig in deze fasering wel die scholen gaan openen. Maar dat wordt niet. Ik kan me niet voorstellen dat de school wordt waar je dochter januari 2020 naartoe ging. Dat hij er op dezelfde manier uitziet. Dat het op dezelfde manier gaat. Ik denk dat daar wel degelijk heel veel dingen anders zullen zijn, maar ook veel meer, toch nog steeds veel thuis gebeurt. kleinere klassen, afstanden. Daar ontkomen we denk ik de komende periode heel weinig aan.
Heb je nog iets van een vrolijke slotnoot?
We denken op basis van de getallen nu echt dat kinderen minder zijn aangedaan. Er is één grote boze wolk dat het gewoon nog niet heel erg gecirculeerd heeft in kinderen, het virus. Hè? Dus dat de klap nog moet komen. Die mogelijkheid bestaat. Dus die disclaimer wil ik geven. Nou, aan de andere kant, als je kijkt naar de landen waar nu echt hele grote uitbraken zijn geweest, of nog steeds nou zijn. Kijk naar Italië, maar kijk ook naar de getallen vanuit de Verenigde Staten. Dan zien we helaas dat daar ernstige ziekte wel voorkomt, maar dat het nog steeds niet is op het niveau wat wij eigenlijk hadden verwacht. Toen wij met de drie infectiologen, Annemarie, Clementine en ik samen dit februari bij elkaar zaten, dachten we, oh, we moeten al onze hele moeilijke, kwetsbare kinderen, die gaan straks met COVID komen. Net zoals we dat met griep en met RS zien. Dus we waren allemaal het opschalen en dat soort dingen. En dat is niet gebeurd. Erger nog, dat is heel raar woord, bijzonderder nog genoeg. Eigenlijk vroegen wij ons af, waar zijn überhaupt al onze patiënten op een gegeven moment? Want door al die anderhalve meter maatregelen is het, alle de virussen werden ook steeds minder.
Maar ook kinderen met onderliggend lijden,
ziektes. Ja, dus ook kinderen.
Lijden,
zelfs kinderen met onderliggend lijden gezien die wel COVID-positief waren, waarvan we dachten, nou, als het RSV of influenza was geweest, hadden we veel meer problemen gehad met onze kennis van nu. En dat is toch wel heel bijzonder. Dus we hadden ons helemaal voorbereid op van, nou, die gezonde kinderen, dat geloofden we wel. We dachten, nou, die zullen er waarschijnlijk wel goed uitkomen. Dat was toen al, uit China kwamen die dingen al een beetje. Maar ja, al die kinderen met heel erg onderliggend lijden, hoe moet dat dan? Hè? En dat is niet gebeurd. En als je kijkt naar die andere getallen, die zijn dus niet heel. We hebben niet bakken kinderen met COVID gehad. Toen dachten we nog van, nou ja, misschien dat die gewoon allemaal heel goed thuis isoleren. Dat doen heel veel zieke kinderen natuurlijk vanuit zichzelf. Kan nog steeds hoor trouwens. Of dat er gewoon alleen in een volwassene COVID circuleert. Dat is ook raar, want waarom zouden die volwassenen dan wel hun opa en oma infecteren of hun ouders en niet de kleinkinderen of hun kinderen? Dat blijft een beetje. Dus dat is toch een beetje wonderlijk, maar we hadden die slag om de arm. En als je dan nu kijkt naar wat er in de getallen, met name uit Italië, maar toch ook wel uit Amerika, waar ze het overigens wel opschrijven alsof er heel veel ernstige gevallen zijn, maar als je het paper dan leest, denk je, nee, het valt heel erg mee. Die komen dan over heel Amerika, is nu een stuk geschreven, er komen ze op 48 kinderen die op de intensive care terechtkomen. Maar als je bedenkt hoeveel infecties daar zijn, dan valt dat dus nog wel mee. En ook daar is het beloop weer niet zo van als wat wij bij volwassenen zien. Ik denk op basis van de getallen die we nu hebben, zijn kinderen gewoon echt beter af dan volwassenen. Dus dat laten we dat dan toch maar gewoon zeggen.
In de media verschenen de afgelopen weken veel berichten over peuters en kleuters die mogelijk kampen met de Kawasaki-ziekte. Een mysterieuze aandoening met hoge koorts, rode ogen, gebarsten lippen en ontstekingen in mond- en slagaderen. In Nederland zou het gaan om een tiental zieke kinderen. Buitenlandse studies suggereren een verband tussen het coronavirus en de heftige ontstekingen.
De ziekte van Kawasaki komt al heel lang voor. Dat is niet nieuw. Mensen denken soms dat het nieuw is. Is niet nieuw. Dat zien we al langer in Nederland. En dat is een ontsteking van de grote vaten. Heel vervelend als het bij het hart gebeurt. En ook daarvan, zo zie je maar dat we wel meer dingen weten, weten we eigenlijk niet wat de oorzaak is. We hebben geloof ik ieder virus in de wereld al een keer de schuld gegeven van de ziekte van Kawasaki. Was het nooit. Dus we hadden in het begin wat twijfels. De vraag is ook of dit nou echt de ziekte van Kawasaki is, of dat er twee beelden door elkaar lopen. Dat is maar op basis van de getallen die ik nu van anderen krijg, een beetje mijn onderbuiksgevoel. Er is echt iets aan de hand in de zin dat er kinderen binnenkomen met een soort raar ontstekingsbeeld, mogelijk na COVID. Moet wel bijgezegd worden dat niet alle gevallen dat we kunnen bewijzen dat daar COVID een rol speelt. Maar je ziet wel veel meer van dit casus. Die worden nu in New York en in Londen, maar er komen ook vooral in andere Europese landen en een paar dus uit Nederland, waarbij het vermoeden bestaat dat daar wel wat aan de hand is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er wat dingen door elkaar spelen. Dus dat je aan de ene kant COVID-gerelateerde SIRS, noemen dat, de COVID-gerelateerde multiple inflammatoire beeld. Nou, vergeet het maar, dat betekent al dat we het niet weten. Maar er zitten ook casus bij waarvan mensen allen zeggen, ja, dat is eigenlijk gewoon Kawasaki en dat zien we toch al. Dus hoe uitgebreid dit nou en wat er nou uiteindelijk uit gaat komen, weet ik niet. Er zal vast iets uitkomen dat er wel wat is. Er komt steeds meer duidelijk ook een beeld waarbij nog heel veel dingen onder embargo zijn. En nogmaals, in Nederland zien we het zo weinig dat wij gaan het niet oplossen. Maar ik vermoed dat de andere landen, omdat we het gewoon zo weinig zien. Maar de andere landen om ons heen, en met name Engeland, daar zie je dat ze al genoeg casus hebben om daar wat meer duidelijkheid over te zeggen. Ook daar zeggen ze, dat wil ik hier nog even benadrukken, dat we zien het is heel bijzonder, maar het komt niet waanzinnig veel voor. Je praat over tientallen, als je het over... ik geloof 80 verdenkingen in New York. Maar vergis je niet, New York heeft een giga-uitbraak. Als je naar Londen kijkt, hebben ze het over, wat ik laatst begreep, 30 of 40, ik wil even af zijn hoeveel. Waarvan dus ook nog niet heel duidelijk is of dat allemaal echt dit beeld is, of dat ook een mengbeeld is. En uiteindelijk het aantal kinderen dat er dan overlijdt, wat vreselijk is, is extreem laag.
Dus niet heel alarmerend.
Alarmerend genoeg om te zeggen dat er iets aan de hand was. Ieder kind dat overlijdt trouwens vind ik er één te veel. Zo doen we de gezondheidszorg in Nederland zo en zo. Dus dat zal ik niet zeggen.
Maar in Nederland?
Niet alarmerend genoeg om, iets nu, om daar nu het beleid op te aan te passen. Het gaat nooit zo snel als je het wilt. Maar het is zeker zo dat er grote onderzoeken worden gedaan naar transmissie of overdracht van kinderen naar volwassenen. Een gedeelte van hier gebeurt uit onze Generation R. RIVM is met grote studies bezig. En ik verwacht echt dat we ergens... Maar dat is altijd later dan mensen willen. Maar ik verwacht wel dat er zeker in het najaar... Misschien nou, dat is een beetje vroeg. Maar dat we ergens eind 2020, begin 2021... veel duidelijker beeld hebben over hoe die transmissieketens lopen. Eén klein probleem, en dat is misschien ook wel interessant. Op dit moment is natuurlijk heel weinig COVID. Dus dat maakt het onderzoek weer lastig. Maar die onderzoeken lopen wel.
Had je dit ooit voor mogelijk gehouden, wat we nu meemaken? Oh ja?
Ja, een groot gedeelte van mijn carrière is gebaseerd, of niet gebaseerd. Ik ben begonnen, ik ben kinderarts, maar altijd door virussen geboeid. Ik ben een tijd onder de vleugels van Osterhaus geweest hier. Later nu verder met mijn research met Marion Koopmans. En wij zaten in een project dat heet Prepare. En het was zuiver gebaseerd op het feit, wat als het virus raakt? Dan hadden we allemaal verschillende scenario's van. En dat dit zou gebeuren was een scenario. En we hebben zelfs dit soort scenario's ooit uitgespeeld. Van hoe zou je dan, wat ga je dan doen? En, dus ja, nee, dit komt niet helemaal onverwacht, maar wel erg onverhoopt. Dat is denk ik het eerlijke antwoord. En ik weet nog dat in het begin zat ik een beetje in de ontkenningfase. Heb ik een beetje geprobeerd te zeggen van, nou, misschien valt wel mee. Toen het allemaal zo, februari, half februari, werd het wel heel duidelijk dat dit eraan zat te komen. Zeker begin maart. En dan denk je wel, dit was altijd waarvan ik dacht, als het mij niet gebeurt, maar het kan.
Maar vind je het dan, dat klinkt misschien raar, vind je het dan ook nog mooi, fascinerend?
Nee, heel veel mensen vragen dat aan me. En ik heb dat in het begin ook aan mezelf gevraagd. Want dit is toch waar je hele carrière op baseert. Maar ja, uiteindelijk ben je ook vader, zie je ook wat het op de economie doet. En ik denk dat het me gaat fascineren, extreem, als het vaccin er is. Maar tot die tijd valt er weinig te lachen, vind ik. Nou, er valt een hoop te lachen, gewoon als mens. Maar dit is toch niet waar je op hoopt. Dus ja, natuurlijk gebeuren er dingen dat je denkt, uiteindelijk ben je wetenschapper. Dat blijft altijd, die fascinatie voor hoe werkt het nou, dat zit er heel erg in. Maar als mensen me vragen, nou, dit is toch wel een beetje waar je al die tijd mee bezig geweest, vind je het ook nog leuk? Of haal je er toch niet voldoening uit? Nee, dat voel ik niet. De positieve noot die ik ga geven, maar die is levensgevaarlijk, want het zijn een beetje famous last words, is denk ik, dit had veel erger kunnen zijn. Hoe vreselijk dit ook is, dit had nog veel vreselijker kunnen zijn als we, waar we voor vreesden, wat met griep ook gebeurt, als kinderen ook vreselijk aangedaan waren door COVID. En ik denk, ook al zijn er hele nare casus en iedere casus zien mensen, moet je eerlijk zijn, het lijkt nu op basis van de getallen echt alsof kinderen, zeker ten opzichte van mensen boven de 60, gespaard blijven.
Heb je de luxe hier om aan zomervakantie te denken intern?
Nou, wat we gaan proberen is een paar dagjes in Nederland. Ik hoor vreselijke dingen als schiethoorn. Anyway,
zit je tussen de Chinezen?
Ja, we hebben dat de Grieken een klein leed. We zouden naar New York gaan volgende week.
En dit was In Opname. Een podcastserie over het werk van het Erasmus MC in Rotterdam. Gemaakt door Mark de Bruin, Nick Paré, Philip Klees en Jelle Visser.